Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op woensdag 26 augustus is overleden de heer Gerrit Blankenstein uit Leusden in de leeftijd van 82 jaar. Op donderdag 27 augustus is overleden mevrouw Jannetje van Haren van der Spek uit Amersfoort in de leeftijd van 84 jaar. In aansluiting hierop zingen we samen Psalm 103, vers 8 en vers 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen. 103, vers 8 en vers 9. aan u zou worden voorgelezen uit het boek der psalmen en wel psalm 99. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 99. De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion, en hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is, en de sterkte des konings die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verheft de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers zijns naams. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Ze hebben zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere, onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verheft de Heere, onze God, en buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heere onze God is heilig.
Gemeente, we gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 99 vers 2 en vers 4. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat daar verder volgt, Psalm 99 vers 2 en vers 4. En we doen dat een beetje op stemniveau, dus zoals we praten, zo ook ongeveer zingen we, dus niet te luid. Geliefde gemeente, we mogen vanmorgen weer samenkomen hier in de kerk of thuis als we meeluisteren bij de livestream. En we komen samen op deze zondagmorgen rondom het woord van God. Nu is er in de achterliggende week veel gebeurd. Daar zal ik zoiets over zeggen. We zijn hier samengekomen met 10 jonge mensen die in de achterliggende tijd belijdeniscatechisatie hebben gevolgd en die vanmorgen hun jawoord hopen uit te spreken in het midden van de gemeente. Als je dat alles zomaar een beetje overdenkt, ook als dienaar van het woord, dan zijn er weinig weken in mijn leven, ook in mijn ambtelijk leven, waarin er zoveel is gebeurd als in de achterliggende week. Bewogen week. Bewogen dagen. En dan zou de verleiding groot kunnen zijn om daar verder heel uitvoerig op in te gaan. En dat zal ik ook zo even doen. Maar eerst iets anders. We zijn hier samengekomen rondom die geopende Bijbel, rondom dit woord van God. En het behaagt God om door middel van dat woord onder ons te wonen, om onder ons zijn stem te laten horen. Daarvoor hebben wij een Bijbel ontvangen, dat we daarin mogen lezen de woorden Gods. En daarom heeft God de predikdienst ingesteld, zodat we niet alleen die woorden lezen, maar ook horen. En daarom komt de gemeente samen, om te horen en te luisteren naar de woorden Gods en om te ervaren dat God op deze wijze onder ons wil wonen en werken. Kent u dat geheim? De dichter van de psalmen kende dat geheim. En daarom zegt hij al in het Oude Testament, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heere der legerscharen God, zijn we uw huis een tempel zangen. Ken je dat verlangen? Om zijn stem te mogen horen. Om zijn barmhartigheden te ervaren. En om deze verwilderde wereld een ogenblik adem te mogen halen. Rondom de schriften waarvan de Heer Jezus zegt, die zijn het die van mij getuigen. Het is dan een voorrecht dat we hier vanmorgen op deze dag in augustus mogen samenkomen. Op de eerste dag der week. En we elkaar mogen toeroepen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dit woord is waar. Ondanks alles wat er in deze wereld gebeurt. Dat zijn we dus in de eerste plaats voor samengekomen. Om te luisteren naar dat woord van God. En om ons te laten onderwijzen. Om ons te vertroosten. Om ons te bemoedigen. Om ons aan te sporen. Om ons te ontdekken aan wie we zijn. Want zo komt God en zo komt dat woord in ons midden. En zo wandelt God jong en oud vanmorgen na. Kent u ook dat geheim? Dat u God mag ontmoeten. Nee, daar hebben we geen dromen voor nodig. Daar hebben we ook geen hele aparte dingen voor nodig. We hebben het woord voor nodig. En aan dat woord heeft God ook nog wat andere dingen toegevoegd. Het water van de doop. Het brood en de wijn in het avondmaal. Het mag ons best wel veel te denken geven. Dat we in onze huidige coronatijd deze dingen op een wat andere wijze of niet kunnen gebruiken. Desondanks wandelt de Heer onder ons. In zijn eeuwige getuigenis. Dichter van 56 zingt ervan, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De enige troost die God openbaart in het evangelie van de gekruisigde Christus. Tweede plaats, zijn we ook samengekomen na een week van hele ingrijpende gebeurtenissen. We hebben aanstaande afgelopen dinsdag gestaan bij het graf van meneer Dijkgraaf uit Amersfoort. Samen met de weduwe, met haar kinderen en kleinkinderen. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ook van u en van mij zal eenmaal gelden. Hij of zij is niet meer. En dan zullen onze nabestaanden de gang gaan maken. Een rusthof of een andere begraafplaats hier in Amersfoort, Oud-Leusden. Alles wat uit de stof is, neemt een eind. Ook ons leven. Dat komt door de zonde, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Afgelopen woensdag is de heer Blankenstein, Gerrit Blankenstein, overleden. We wisten natuurlijk dat hij ziek was, leukemie. En toch kwam dat sterven nog zo heel onverwachts. Daarvoor had hij net een goede week gehad. En zomaar werd het eeuwigheid. Daar boos je over nadenkt. Wat het is om die grote God te ontmoeten, onze schepper. Wat zou ons dat, ons hart moeten vervullen. Met een diepe ernst en met groot ontzag. En wat zouden we in dit leven de toevlucht moeten nemen tot de barmhartigheden Gods. Opdat we die stem en die God in dit leven door genade mogen kennen. Afgelopen donderdag belde Gerard van Haren mij. In het middaguur. Moeder is overleden. Onverwacht plotseling. We hebben mevrouw van Haren nog zien zitten in haar stoel. Zomaar het een op het andere moment. Natuurlijk, ze was oud, 84. Maar zo heel onverwachts is het ook voor haar eeuwigheid geworden. 37 jaar lang weduwe. Vele dingen ook meegemaakt. Kind overleden. Trouwens ook broeder Blankenstein en zijn vrouw ook een kind overleden. Oude wonden die we opengaan. Dan staan we zomaar voor de realiteit van het leven. Mevrouw Blankenstein Kalis werd opgenomen met een buitengewoon ernstige ziekte, hersenbloeding in het ziekenhuis. En dan stapelt zich het een naar het ander op. En vanmorgen komen we dan samen. 10 jonge mensen. Wat moet ik aan jullie zeggen? We komen samen rondom het woord. En dan lees ik in Psalm 99. Beginnen we daar maar eens mee. De Heere regeert. Dus niet corona. Niet de machthebbers in deze wereld. Staat hier echt in de Bijbel. De Heere regeert. En dat staat ook al in Psalm 97. De Heere regeert. En dat wordt hier in deze psalmen alles herhaald. Misschien zegt u, dat vind ik moeilijk. Want waarom gaan de dingen dan zoals ze gaan? Waarom sterven er mensen? Waarom begrijpen we de dingen niet? O, God is een groot God. Maar laat dat ons ook eens bemoedigen. Dat er nou één is. Die alles in deze wereld bestuurt en regeert. En daar zo zijn eigen bedoelingen mee heeft. En dan gaat de dichter iets van die grote God die alles bestuurt en regeert vertellen. Hij wijst op de almacht en de verhevenheid van God, vers 1. Hij zit tussen de geuren, dat de aarde bewegen. Hij wijst op de genade van God, want de Heer is groot in Sion. Hij wijst ook op het ontzagwekkende, het indrukwekkende van de Here. Want er staat in het derde vers vreselijk, en daar wordt ontzagwekkend mee bedoeld, een vreselijke naam, ontzagwekkend wezen, ontzagwekkende persoon is deze God. Als we die God ontmoeten, dan is dat een God die alles bestuurt en regeert, maar ook zijn genade en zijn barmhartigheden in Christus openbaart. Het is een sterrenkunde des konings. Hij heeft het recht lief. Er is heel veel krom in deze wereld door de zonde. Maar God heeft het recht lief. Hij straft het kwaad en hij beloont het goede. Alles wat hij doet is recht en gerechtigheid. En die God wordt in deze psalm groot gemaakt. En daar willen we vanmorgen nou eens een poosje bij stilstaan. Als het gaat in het vijfde vers over: verhef de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. We beluisteren in deze tekst vanmorgen de ware belijdenis of de ware lof. En dan zien we in deze tekst een tweetal dingen. In de eerste plaats dat God wordt groot gemaakt. En in de tweede plaats dat we aan God gehoorzaam zijn. Dat God wordt groot gemaakt. Verhef de Heere onze God. Hoog houden, verheffen, omhoog houden. Zijn grote naam, wie God is. En in de tweede plaats, buigt u neder voor de voetbank zijner voet. Tegenover het verheffen, een buigen. Voor de voetbank zijner voeten. En dat wijst op gewillige gehoorzaamheid aan deze God. En dan voegt de dichter er nog een reden aan toe. Hij is heilig. En deze aansporing, deze vermaning, wordt aan het slot van de psalm nog weer herhaald. In het negende vers. Verhef de Heere onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heere onze God is heilig. De goede, de ware belijdenis. In de eerste plaats een aansporing om God groot te maken. En in de tweede plaats een aansporing om deze God gehoorzaam te zijn. Geliefden, jonge mensen, we mogen hier vanmorgen een ogenblik zijn. We staan stil bij die woorden Gods. En Psalm 99 is samen met bijvoorbeeld Psalm 97, 98, Psalm 100. Een psalm waarin bezongen wordt de regering en de grootheid Gods. En dan de God van Israël. De God die de hemel en de aarde heeft geschapen. We kunnen de lof zingen van mensen. We kunnen onder de indruk zijn van aardse machthebbers. We kunnen onder de indruk zijn van mensen met bijvoorbeeld veel geld of met indrukwekkende intellectuele prestaties. En op zich zijn deze dingen natuurlijk nuttig en waardevol. Maar in deze psalmen gaat het om de eer van de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zich geopenbaard heeft toen hij de hemel en de aarde schiep. Want in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Die God die zich onmiddellijk na de zondeval openbaarde, dat hij de gevallen mensen aansprak. Waar zijt gij? En die aan die gevallen mensen iets heeft beloofd. Ik zal vijandschap zetten. Die God die keer op keer in de Bijbel laat blijken dat hij een God is die het verlorene zoekt en het verbond heeft opgericht en handhaaft. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God waarvan we zojuist toen de wet werd voorgelezen hebben gehoord: ik ben de Heere uw God. In Egypte hadden de Israëlieten gehoord van de zonnegod Ra. In Egypte hadden de Israëlieten gemerkt hoe wreed de Egyptenaren waren. En na de uittocht uit Egypte en de wonderlijke manier op God hen geleid heeft door de Rode Zee, horen ze onder aan de Sinaï: ik ben de Heere uw God. Mogen ze ook vandaag nog wel tot verootmoediging en tot verwondering leiden. Dat de Heer juist die ene zin heeft laten opschrijven in de Bijbel. En dat we dat nou elke zondag mogen horen. Zijn wij ook al onderdaan geworden van die grote God? Is hij nou ook al onze God door zijn genade geworden? Er stonden helaas onderaan de berg Sinaï een heleboel mensen die het wel hebben gehoord. Maar helaas alleen maar met hun hoofd. Niet met hun hart. Dat is wel gebleken op de rest van de woestijnreis. Er waren er ook die het hebben gehoord, zoals Mozes en Mirjam en Aaron en Jozua en Caleb. Met hun hart hebben gehoord: ik ben de Heere uw God. En er staat hier in de Bijbel: de Heere regeert. Diezelfde God. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die dat volk heeft uitgeleid uit Egypte. Die God regeert. En dan alle dingen. En dat mag ons wel tot ontzag brengen. Zelfs de volken, de hele wereld, zouden daarvoor moeten beven. De dichter die spoort dan aan in deze psalm. Om die God in de eerste plaats groot te maken. Ik zei net al, we lezen het in het 5e vers, we lezen het ook weer in het 9e vers. Verhef de Heere onze God. Kennelijk is dat wel erg belangrijk. Dingen die herhaald worden in de Bijbel, dat betekent: dit is belangrijk. Niet dat wij dat nou zo belangrijk vinden, maar God vindt dat belangrijk. En de Heilige Geest laat het opschrijven. Trouwens, de hele gedachte dat de Heere regeert, die we in 97, 98, 99, 100 psalm tegenkomen, die wordt keer op keer onderstreept. Ook voor onze tijd wel heel belangrijk. Waarin we voortdurend horen: ik wil dit en ik wil dat. Nee, God bestuurt. En God regeert. Ook in tijden van corona. Ja, maar daar merken we niks van. Dan wordt het tijd dat ons waarnemingsvermogen is wat wordt aangepast. Wordt vernieuwd. Zodat we deze dingen niet alleen maar horen. Maar die dingen ook gaan onderschrijven. En gaan merken in ons leven. God dwars door alles heen. Zijn wijze raad volvoerd. En als we dan eens stilstaan bij die eerste gedachte: verhef de Heere onze God. Hoe de dichter, nadat hij die heerlijke dingen heeft opgeschreven over God, als het ware aanspoort en zegt: maak die God groot. Hoe schrijft hij dat dan op? Wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Er staat in de eerste plaats: verheft. Dat betekent: maak groot. Vertel de roem en de heerlijkheid van deze God. Verhef. Wees het ook weer in vers 9. Omhoog houden. Misschien mag ik het beeld wel gebruiken van een klein kind. Op zijn verjaardag. Die mooi cadeau gekregen van zijn vader en moeder. En er komt een visite. Er komen de vriendjes. En die zeggen: wat heb je nou gekregen? Pak dat kind, dat mooie cadeau van zijn ouders, en houdt het omhoog en zegt: kijk, dat heb ik nou gekregen. En hij straalt van blijdschap dat hij dat nou heeft ontvangen. Je snapt het beeld? Verhef de Heere onze God. Dat de Heere nu zijn kinderen wil leren. Dat er in hem blijdschap, vreugde, heil en redding ligt. Dat ze die grote naam van God beginnen groot te maken in hun leven. Verhef. Ja, zegt u, maar dat doet niet iedereen. Want ik lees in de Bijbel over Kaïn. Ik lees in de Bijbel over de Israëlieten die murmureerden. Ik lees in de Bijbel over Judas die de Jezus heeft verraden. En hier staat verhef. Ja, kan dat wel? Achter dat woord zit het wonder, het geheim van Gods genade. Vijf. Een jongetje. Dat voor al zijn vriendjes dat cadeau omhoog houdt. En zo blij is dat hij dat heeft gekregen. Dat zijn wij van nature niet. Maar door genade. Wordt dat de werkelijkheid van ons leven. Kijk, van nature, dan maken wij graag onszelf groot. En we zien er scherp op toe dat onze naam niet ten onrechte omlaag wordt gehaald. En wee degene die onze naam wil aantasten. We slaan er bij wijze van spreken bovenop. En in de tweede plaats, och, wat zijn er niet een dingen en een zaken waar we helemaal in opgaan. En die we voortdurend omhoog houden. Misschien hebt u een enorm verstand van God gekregen. Nou, wat is er heerlijker om dat iedere keer maar weer omhoog te houden. Hoe intelligent u wel bent. Misschien hebt u een groot opsluitingsvermogen van de Heer gekregen. En hoe fijn is dat niet om dat elke keer te etaleren. Mag u dat dan niet gebruiken? U moet het zelfs gebruiken. Maar doe het altijd in de wetenschap. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Misschien hebt u een heel mooi bedrijf. Misschien hebt u een prachtig gezin. En dan werd u voortdurend dat. Voelt u? En misschien hebben we een heerlijk ambt van God gekregen. Predikant of iets anders. Wat zijn we dan geneigd om dat omhoog te houden. Hoe goed wij daarin zijn. En hier in de psalm. Jonge mensen, verhef, nee, niet onszelf. Natuurlijk, die dingen mogen wij gebruiken. Die dingen die God ons geeft, moeten wij ook goed gebruiken. Maar wat moeten we nou omhoog houden? Wat moet dat jongetje nou doen? Dat op zijn verjaardag dat mooie cadeau van de vader en moeder heeft gekregen. Wat vinden die ouders nou fijn? Het jongetje kijkt, dit heb ik nou van mijn vader en moeder gekregen. Hij straalt van blijdschap. Verhef. Dat die God door genade in ons leven is gekomen. Dat die God de eerste plaats is gediend. En dat we in moeilijke omstandigheden, in verdrietige omstandigheden, in blijde omstandigheden, die God de hoogste plaats geven in ons leven. Dat vindt u bijvoorbeeld bij de apostel Paulus. Die heel veel heeft gedaan in het koninkrijk Gods. En dan zegt hij: leven is zendingsreizen maken. Nee, dat zegt Paulus niet. Leven is in de boeken van de Bijbel lezen. Dat deed hij veel. Maar dat staat niet in de Bijbel. Leven is Christus. Hij schrijft op een andere plaats in het Nieuwe Testament dat hij een goede reuk is van Christus. Verhef de Heere onze God. Jonge mensen, dat zou het grootste wonder zijn, hè? Dat dat in ons leven gestalte krijgt. Dat we door die genade Gods, niet meer onszelf, maar die grote naam van God omhoog gaan houden. En we de Heer in alles nodig hebben. En Hij ook op onze wil niet gelasterd en onteerd, maar geëerd zou mogen worden. Verhef de Heere. Ja, dat is Gods grote verbondsnaam. De ik zal zijn die ik zijn zal. Exodus 3. Jehovah, o Yahweh. De Joden spreken die naam niet uit. En als ze die naam dan lezen in de Bijbel, dan zeggen ze Adonai. Wij mogen die naam wel uitspreken. Maar met eerbied en met ontzag wat in die naam. En overal waar we die naam tegenkomen, klinkt Gods genade. Klinkt zijn barmhartigheid door. Zijn grondeloze barmhartigheid. We kunnen God groot maken in de schepping. Wordt ook in de Bijbel gedaan. Denk aan Psalm 104. We kunnen God groot maken in zijn leidingen. Dat wordt in de Bijbel ook wel gedaan. Hij maakt de Israël zijn wezen bekend. En hij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Maar het meeste wordt God groot gemaakt. In zijn genade. Die naam. In het Oude Testament met hoofdletters. En kregen het Nieuwe Testament gestalte. De persoon van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk wordt hier Christus mee bedoeld. Verheft de zaligmaker. De tweede persoon in het goddelijke wezen. Die God beloofd heeft. In het hele Oude Testament. En die volheid des tijds is gekomen. En waarom moeten we dat nou toch vooral groot maken? Ja. Nou, dan moet u de Bijbel nog maar eens goed lezen. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. God de Vader heeft zijn Zoon geëerd. Deze is mijn geliefde Zoon. De engelen hebben de Zoon geëerd. De Godzaligen zullen de Zoon allemaal eren. En zelfs in de hemel zullen ze het lam volgen waar het ook heen gaat. Verhef de Heer. Is de enige zaligmaker. Is de enige naam onder de hemel. Er is geen andere weg om behouden te kunnen worden. Is de gewillige zaligmaker. Is de volkomen zaligmaker. En wie de Bijbel doorleest van Genesis tot Openbaring, die komt tegen de heerlijkheid, de noodzakelijkheid, de dierbaarheid van het lam. Mag ik nog even terug naar het beeld van dat jongetje wat een cadeautje krijgt. Dan neemt hij natuurlijk niet iets wat hij van een buurjongetje of van een overbuurjongetje heeft gekregen. Een cadeau van zijn vader en moeder. Allermooiste cadeau, dat houdt hij omhoog. Straal verblad. Dat gebeurt hier nou ook. Het allerheerlijkste wat de kerk heeft ontvangen, dat moet omhoog gehouden worden. Tot jaloersmaking van onbekeerde mensen. Als een boodschap in deze donkere wereld. Tot heil en zaligheid van onze arme zielen. Verhef de Heere, onze God. Onze God. Wij zijn in ons gewone spraakgebruik nogal eens geneigd om te zeggen, verhef de Heere, de God of een God. Maar dat staat hier natuurlijk niet. Hè? Er staat onze God. Dat is heel persoonlijk. Het is het wonder verheft. Het gaat over genade en barmhartigheid. In die naam Heere. En het gaat ook over onze God. En dat maakt het persoonlijk. Ik denk dan altijd aan Luther. Luther zegt het ware geloof, dat is het geloof van de bezittelijke voornaamwoorden. Het ware geloof is niet een abstractie. Het is niet te zeggen van, ja, dit is een boek en het heeft een zwarte kleur en het is een dik of een dun boek of zo, nee. Het ware geloof, dat is altijd. Wat heeft dat mij nu te zeggen? Wat heb ik daar nou persoonlijk van geleerd, ondervonden, ervaren? Dat is het ware geloof. Dat is dat woordje onze. Natuurlijk mogen we ons bezighouden met onze kinderen, met allen die ons omringen, onze ouders en met andere mensen. Dat is zelfs onze plicht. Maar tenslotte, als we 's morgens wakker worden, 's avonds onze knieën buigen, dan beginnen we toch, hoop ik, met dat hele persoonlijke. Ik werd vanmorgen wakker en ik las een stukje. En dat ging over verlossing. Jonge mensen, verlossing. En nou hebben wij vaak het idee dat we van een heleboel dingen verlost moeten worden. En dat is ook zo. De duivel, de zonde, de wereld, de mensen. Maar dan heb ik het ergste nog niet genoemd. Waar moet ik nou van verlost worden? Waar jullie nou van verlost worden? Van jezelf. En dat is een levenslange worsteling. Om nou verlost te worden van jezelf. En door dat ware geloof de toevlucht te nemen door de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het wel het onze om. Dat we al het onze opgeven. En als een reddeloze verloren zonde de toevlucht nemen. Tot de schuilplaats van de Allerhoogste. En dat Hij ons voor zijn rekening neemt. En zegt: mijn kind, kom maar binnen. Je bent hartelijk welkom. Dat is het ware geloof. Dat bij ondervinding de toevlucht neemt tot die in de schriften geopenbaarde zaligmaker. En waar die zaligmaker door het geloof wordt geëigend. Want onze, dat is een eigenend woordje. Onze, hè, mijn. Heel persoonlijk. Dan worden wij op het diepst vernederd. Dan kom je geen schoon plekje meer in jezelf tegen. Dan krijgt die zaligmaker waarde. Dat is het geheim van het ware geloof. Een streep zetten op onszelf en door onszelf. En dat die zaligmaker alleen maar overblijft. En het leert daarvan, kan een mens ook echt sterven. Wie de toevlucht heeft genomen tot deze heiland. Ik zeg niet dat sterven gemakkelijk is. Maar die kan sterven. Die kan zelfs zingen in het licht van de eeuwigheid. Geloof zijn God met zag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijde gunstbewijs. Dat is geen lippentaal. De taal. Van het onze God. Jongens. Dat is het geheim, hè? De wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid. Gij weet niet van waar hij komt. Dan waar hij heen gaat. Zo is het nu. Bij degene die uit God geboren is. En dan in de tweede plaats. We gaan wat haast maken. We lezen onze tekst. Buigt u neder voor de voetbank zijner voet. Dus God groot maken en God gehoorzamen. Want dat is buigen. Buigen voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. In God kent en in hem gelooft, die ontvangt ook de begeerte om in zijn wegen te wandelen. Het een hangt onlosmakelijk samen met het ander. We praten niet over een doodgeloof, maar over een levend geloof. We praten niet alleen over ons hoofd en ons hart, maar ook over ons leven. En we zingen om die te doen uit dankbaarheid. Neem bijvoorbeeld de apostel Paulus. Die werd, zo kunnen we lezen in Handelingen 9, tot God bekeerd. En is Paulus toen op een stoel gaan zitten en zei, nou, dan ga ik ook naar de hemel toe. Nee. Toen heeft hij 30 jaar lang moeten strijden. Worstelen. Soms werd hij vermoord. Soms werd hij gegezeld. Hij heeft 30 jaar lang een hele moeilijke weg moeten bewandelen. En keer op keer heeft God hem daarbij geholpen. Hij werd krachtig gemaakt door de Heer om in de weg van God te wandelen. Het leven van een christen is een reis. Een reis door de tijd naar de eeuwigheid, naar de berg Sion. En op die reis gaan we ons buigen voor de voetbank zijn voeten. Ik maak daar ook een paar dingen heel kort nog van zeggen. Buigt u neder. Ja, wat is dat eigenlijk, buigen? We kunnen lopen. We kunnen gaan staan. En soms dan lopen we erbij alsof we de hele wereld onder controle hebben. En soms staan we erbij alsof we zo ongeveer het centrum van de wereld zijn. Dat is nou een mens. Dat is buigen. Dat is knielen. Dat is, ja, je eigen zwakte en je eigen onbekwaamheid openbaren. Een buigend mens, daar zou je over kunnen struikelen. Een buigend mens, die zit een beetje in de weg. Een buigend mens, die past niet in de dynamiek van ons indrukwekkende, dynamische leven. Buigt u neder. Weet u waar dat op wijst, gemeente? Gaat over dat leven, hè? Gaat over dat nieuwe leven. Wat is de wortel daarvan? En ik bedoel dat natuurlijk niet negatief in de zin dat we niet moeten lopen, niet moeten gaan staan. Natuurlijk moeten we dat doen. En we moeten ook flink zijn, bijvoorbeeld in ons werk en in ons gezin. Hè? Want dat is ook een opdracht van de Heer. Buigt u neder in de ontmoeting met God. Gaat het in de eerste plaats om dat zalige, godzalige leven, om de ootmoed. Buigen. Knielen. En in dat buigen en het knielen willen we eigenlijk zeggen, niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam zij eer. En dat is de wortel genade die de Heer verheerlijkt. In het leven van al zijn kinderen, iedere keer weer. Dat buigende, dat verootmoedigende leven. Buigt u voor hem neder. We buigen in ons dingen die we zeggen. We buigen in onze omgang met onze naasten. Dat we buigen, vooral in de ontmoeting met God. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Buigt u voor hem neder. Dat wordt dan geconcretiseerd. Voor de voetbank zijn er voeten. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Die gedachte van de voetbank zijn de voeten komen we heel vaak tegen in de Bijbel. Soms wordt daar de aarde mee bedoeld. Soms wordt daar de berg Sion mee bedoeld. Maar één ding is duidelijk. Het is de plek waarop die grote God zich wil bekendmaken, zich wil openbaren, waar hij zijn voeten neerzet. Buigt u voor hem neder, buigt u waar God in zijn gunst, in zijn genade zich wil openbaren. Wat is de inhoud van dat nieuwe leven? Dat is in eerste plaats een ootmoedig leven. Tweede plaats. Aan die voetbank zijn het voeten. Dat is ook een afhankelijk. Dat is ook een biddend leven. Ook niet vergeten hoor. Als je morgens wakker wordt. Is maar eens onze nood aan God bekendmaken. Voor 's avonds weer gaan slapen. Eerst maar weer eens even die troon der genade opzoeken. En tussendoor. Paulus zegt, bid zonder ophouden. Je hebt de geregelde gebeden. Je hebt er tussendoor ook de ongeregelde gebeden. Als je op de begraafplaats staat. Een plekje waar iemand ligt, waar je houdt. Je handen samen. Heer, u weet alle dingen. Als je een ommetje maakt, of in het veld loopt, als je alleen op je kamer zit, als je in een vergadering zit, als je andere mensen ontmoet, of op een verjaardag, en dat je allemaal dingen hoort, en denkt, Heer, waarom hoor ik dit nou allemaal? Buigt u neer voor de voetbank zijn de voeten, dat bittende leven. We zien het. In het leven van Samuel, hier komt u tegen, hier het vervolg van de psalm. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk. Buigen aan de voetbank van zijn voeten. Dat nieuwe leven is een gehoor, is een ootmoedig. Een biddend. En tenslotte nog iets. Hij is heilig. En in het slot van de psalm, van de Heere onze God is heilig. Heilig heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. God is in absolute zin heilig, dus zonder zonde. Heilig kan ook betekenen afgezonderd, heilig kan ook betekenen totaal anders. God is anders. God heeft zijn heilige ordeningen gegeven. God gaf zijn heilige wet. Het nieuwe leven. Ootmoedig leven, biddend leven. Heiligheid stelt eigenlijk de norm. Zo hoort het te zijn. Zo heeft God het bepaald. Zo heeft God het bedoeld. Niet meer bevlekt met de zonde, maar rein, zuiver. Hij is heilig. Ja, maar dat zijn wij niet. Nee. Maar dat moeten we wel worden. We moeten niet in de zonde blijven liggen. Wat is het nieuwe leven? Niet dat te zeggen, we zijn het zonde wel gepasseerd onder andere. Nee, dat niet. Maar wel dat verlangen. Om nu heilig voor die God te leven. Wees heilig. Want ik ben heilig. Dat nieuwe leven is ook een gehoorzaam leven. Nee, niet in wettische bekrompen zin. Daar waarschuwt Paulus bijvoorbeeld voor in de brief aan de Colossenzen. Hij gaat over leringen die een schijn van godzaligheid hebben, maar die God helemaal niet bepaald heeft. Dat soort dingen niet. Maar wel die 10 geboden die we gehoord hebben. En de diepe boodschap die de Heer daarmee neerlegt om die te doen. Uit dankbaarheid. Dat we hier reeds in dit leven iets van dat nieuwe leven mogen beoefenen. gehoorzaam leven. Het is geen goed teken als we ons overal tegen verzetten. Voortdurend maar zeggen, ik dacht dit en ik dacht dat. De Heere leert zijn kinderen geen blinde gehoorzaamheid, maar wel gehoorzaamheid aan de schrift. Wat zegt God? En wij dat maar te doen en te praktiseren. En dat is een goede dienst hoor, jonge mensen. De gehoorzaamheid aan de Heer is de allerbeste dienst die er in deze wereld maar te vinden is. Ja, maar zegt u, ken wel. De Heer die bewaart ons niet voor allerlei verdrietige dingen. Hij bewaart zijn kinderen voor de heerlijkheid en de eeuwigheid. Ze gaan ten hemel in en erven koninkrijken. De goede belijdenis dat we door God groot maken en hem gehoorzamen. Die dienst wil ik jullie van harte aanbevelen. Tot eer van Gods naam, tot zaligheid van jullie zielen en bovenal, opdat we eenmaal elkaar voor die grote rechterstoel van God zonder verschrikken mogen verschijnen. En de lof en de eer zal worden groot gemaakt van hem, die te kennen het leven is. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 99, het vijfde vers. 99, het vijfde vers gaan we samen zingen. Mensen die belijdenis doen, verzoeken te gaan staan. Ik ga nu eerst de vier vragen stellen die we altijd stellen bij het doen van openbare belijdenis. Ik ga die vragen voorlezen en daarna zal ik ieder heel persoonlijk vragen om dat met een ja-woord te bevestigen. De eerste vraag: verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd en gehoord en beleden hebt, voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Dus die eerste vraag die stelt eigenlijk, we hebben onze gereformeerde belijdenis. En zijn we er nu innerlijk van overtuigd dat dat de boodschap van de Bijbel is. En dat we die ook onderschrijven. De tweede vraag is, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Dus we hebben die leer geleerd, we hebben die boodschap van de Bijbel gehoord, ons eigen gemaakt en dat we daar ook in volharden. We leven in een hele dynamische tijd, mensen veranderen voortdurend van inzicht. Maar in die tweede vraag wordt gezegd, ja-woord betekent ook volharden. En dan in leven en sterven, daarin leven en daarin sterven. De derde vraag, beloof gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren. Naast de leer gaat het ook over het leven. En nu is deze vraag niet bedoeld om ons op te leiden tot de gedachte dat we volmaakte mensen zullen zijn. Deze gedachte is wel bedoeld dat er in ons hart een verlangen ligt om met alle gebrek toch naar die geboden en die inzetting van de Heer te leven, om naar de Bijbel te leven. Ook in 2020. Ook in een wereld waarin de meeste mensen zeggen dat de Bijbel een ouderwets en achterhaald boek is. En al die dingen die erin staan. Bijvoorbeeld rond het huwelijk. Bijvoorbeeld rond de onderhouding van de rustdag. En dat wij naar dat woord begeren te leven. Dat is de derde vraag. De vierde vraag, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderwerpen zult zijn indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat u in leer of leven kwam te misgaan. We leven in een zondig en een gebroken wereld. En iedereen kan struikelen, dominee, een ouderling, een diaken, een gemeentelid. En we struikelen ook allen voortdurend. En is het belangrijk dat we vermaand en dat we onderwezen worden. En dat we ons dan ook aan die vermaning onderwerpen. De wekelijkse vermaning vanuit de Bijbel. Doordat we samenkomen in Gods huis. De vermaning die we ontvangen in de gesprekken, bijvoorbeeld het huisbezoek. En dat we in allerlei omstandigheden ons iedere keer weer opnieuw proberen te richten naar het woord van God. En dat we ons onderwerpen en onderworpen zullen zijn. Wat is daarop uw antwoord? Eduard Willem Bone. Klazina Cornelia Bone Verhagen. Judith Rozemarijn Braveboer. Arie de Jong. Johanna van der Meer. Jan Cornelis van Schaik. Janneke van Hel. Willem Peeman. Cornelis Wijne. Ingeborg Wijne Oversluizen. Luister naar het woord van God. Zoals we dat vinden in de brief aan de Romeinen, Romeinen 8, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Amen. Ik wil de gemeente verzoeken om nu staande deze jonge mensen toe te zingen Psalm 87, het vierde vers. En misschien kunnen jullie even omdraaien zodat de gemeente jullie ook kan zien. Staande zingen we deze jonge mensen toe Psalm 87, het vierde vers. Vrienden en vriendinnen, jullie hebben zojuist openbare belijdenis van het geloof afgelegd. En in die openbare belijdenis vragen wij een toegang tot het heiligavondmaal. We hebben daar ook over gesproken en we weten natuurlijk dat er rondom dat avondmaal een kerkelijk recht is en daarnaast ook een goddelijk recht. En we hopen en bidden dat de Heer die dingen die we in de kerk horen, die we in de Bijbel lezen, wil binden op jullie hart, zodat je door de genade Gods mag overgaan uit jezelf in een ander. Want daar gaat het tenslotte om. We hebben gehoord over mensen die overleden zijn. En is de geroepstemmen in ons midden. Wij komen ook een keer voor God te staan. En dan is het niet genoeg als we alleen maar een ja-woord hebben afgelegd met onze mond. Dan moet er dat wonder van genade zijn geweest in ons hart. Wedergeboorte. En door die wedergeboorte zijn verbonden aan de koning van de kerk, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, om met hem te leven. We hebben in de achterliggende maanden, het zij met een onderbreking natuurlijk in verband met de coronamaatregelen, stilgestaan bij de boodschap van onze gereformeerde belijdenis en naar onze overtuiging op de boodschap van de schrift. Ik hoop dat jullie wat je geleerd hebt ook verder wil meenemen op je levensweg. En dat je dat ook door zelf de Bijbel te lezen en de belijdenis te lezen naar de kerk te komen gaat verdiepen. Belijdeniscatechisatie is in zekere zin afronding, maar ook een begin. Dat je als lid, beleidend lid van de gemeente, je plaats mag innemen en getrouw de middelen gebruikt. De tweede plaats is het een voorrecht dat jullie hier staan. Er is wel eens een gedachte dat wij voortdurend moeten kiezen en zo. En dat we, als we ouder, welke kerk we dan gaan kiezen en zo. En er zit natuurlijk altijd een element van keuze, dat klopt. Maar eigenlijk heeft God al voor ons gekozen. En dat heeft God gedaan toen wij werden geboren. Dat heeft God gedaan toen we werden gedoopt. Toen heeft God gezegd, kijk, bij die kerk, en daar hoor je. En hebben jullie dat vandaag met een ja-woord mogen bevestigen. Ik hoop dat het ook in de toekomst zo blijft. En dat je je verbonden weet aan de Bijbel en aan onze gereformeerde belijdenis. Want dat is echt een goede boodschap. Dat is een heilsboodschap in deze wereld voor zondige mensen. En tenslotte hoop ik en bid ik dat jullie als sierlijke leden van de kerk ook in overeenstemming met het evangelie zullen wandelen. U belooft, en doe dat ook. Hè. En laat die geboden des Heeren, laat dat onderwijs van de Bijbel jullie leven mogen stempelen. Het is niet de bedoeling dat we zo veel mogelijk geld en weet ik wat verzamelen. Natuurlijk hebben we dat nodig. Natuurlijk mogen we dat gebruiken. Maar het is de bedoeling dat we schatten verzamelen voor de eeuwigheid. En dat ene nodige mogen ontvangen. De enige troost in leven en in sterven. We hebben het afgelopen jaar samen wat nagedacht. We hebben dat altijd met heel veel vermaak gedaan. Elk jaar weer trouwens de beleidingscatechisatie. En we hopen dat jullie zomaar je weg mogen gaan. Ga met God en vraag of de Heer dat wat je hier hebt beleden ook wil uitwerken door zijn Heilige Geest in jullie hart. Dat ook de kerk voor de toekomst uit jullie wordt gebouwd. Want er zijn predikanten nodig. Er zijn ouderlingen nodig. Er zijn diakenen nodig. Er zijn moeders nodig in gezinnen. Die kinderen opvoeden in de vermaning en de vrees des Heer. Er zijn ouders nodig, want denk erom, ouders. Het begint in het gezin, het begint bij ons persoonlijk. De scholen en de kerk kan eigenlijk niet functioneren als de gezinnen niet goed zijn. Ik sprak onlangs nog een Joodse man. En die ging me eens even wat uitleggen wat nou de synagoge was. En dan zei hij, ja maar dominee, denk erom, bij ons begint het in het gezin. Dus dat wij niet op kunnen gaan naar de synagoge om daar te praten en daar te bidden en zo, dat is wel erg. Maar het begint in het gezin. En dat gaat gewoon door. Begint in het gezin. Begint bij ons persoonlijk. Zo alleenstaand zijn. Met onze ouders. Getrouwd zijn of mogen trouwen. En dat we die kern in onze samenleving, die God erin aangebracht heeft, dat we daar dat ene nodig toch zouden zoeken. En door Gods genade mogen vinden. Want die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Van harte God zegen. Jullie mogen gaan zitten. Ten slotte gemeente, wat is het een voorrecht dat we dat elk jaar weer mogen meemaken. Dat er jonge mensen belijdenis doen in het midden van de gemeente. Door de jaren heen zie je dat het getal van de mensen die belijdenis doen minder wordt. En dat heeft een hele begrijpelijk achtergrond soms. Mensen doen tegenwoordig op wat latere leeftijd soms belijdenis. Maar ook vaak een hele verdrietige achtergrond. Dat mensen afhaken. En niet meer naar de kerk komen. Ook onder jongere mensen. Wat dat betreft is er een hele ernstige ontwikkeling gaande. De kerkverlating enzovoort. Dat moet ons allemaal maar tot heel veel verdriet en tot heel veel nadenken stemmen. Niet te veel praten, maar veel bidden. En dan denk ik aan al die ouders. Vanmorgen in de kerk zit om meeluisteren via de livestream. Dat u ook graag had hè, dat uw zoon uw dochter is ont. Gedoopt. Opgevoed. Naar beste vermogen. Misschien ook wel veel gestruikeld daarin. En dan staat uw jongen of uw dochter hier niet. Misschien volgend jaar ook niet. En dan kan je soms wel heel moedeloos maken. En toch. Er is geen reden voor moedeloosheid. Want er woont in de hemel een God die de onmogelijke dingen doet. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij wil er wel om gevraagd zijn. Keer op keer, dag op dag. En laat het nou eens een verzuchting zijn dat de Heer door alle onmogelijkheden heen dingen doet die wij niet begrijpen en toch gebeuren. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Sterkte in de weg met uw kinderen. Aan de andere kant, ouders, wat een voorrecht. Als we hier nou zitten vanmiddag, ouders, grootouders en vanmorgen onze kinderen hebben hun ja-woord uitgesproken. Daar mogen we best wel blij om zijn. Wees er maar heel blij om. En laat het ook voor uzelf een aansporing zijn hè, om ook voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen te bidden. Dat ze bewaard mogen worden bij de waarheid, bij de zuivere waarheid. Bij de leer die naar de godzaligheid is. Maar bovenal hebben we nodig dat we het licht van de eeuwigheid, dat niet alleen maar weten met ons hoofd, maar ook met ons hart. Ook onder de jonge mens en onder de ouder. het wonder van Gods genade gestalte mag krijgen. Dat we mensen zien die in zichzelf verloren zijn en dat ook beleiden. Maar die je persoon aan de zalig maken. Voor het eerst opnieuw in hun leven hebben ontmoet. Ja, het geheim ken het, verlangen ken het. Die gezegende heiland. Die nodig als ze eenzaam zijn. Die nodig hebben als de duivelen van alles komt wijs te maken. Die nodig hebben als de eeuwigheid dichterbij komt. En je roepstemmen hoort, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. En die zalig maken hebben leren kennen. In zijn uitnemende gewilligheid. In zijn schoonheid. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Lieve gemeente, ik kan u geen beter ding aanbevelen. Ik kan u geen ding meer benadrukken dan de volkomenheid en de gewilligheid van deze heiland, die nota bene de hemel heeft verlaten in een stal en in de kribbe werd neergelegd, die rondgewandeld heeft en veracht was en de onwaardigst onder de mens, die vrijwillig de kruisdood wilde ondergaan en is opgestaan uit de doden en die is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Zouden we toch anders voor een koning zoeken? Zouden we anders voor een zaligmaker zoeken? Ik hoop dat dat in uw hart en in uw leven, door de genade Gods, werkelijkheid mag worden. De Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. Dat is het ware leven, hè. Dat is het verborgen leven. Hij heeft het tegen ons zegt. Dat is het liefdesleven van de kerk. Met die verhoogde zaligmaker. Die in zijn hoogheid zeer laag neerbuigt. En tegen zijn kerk zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ten slotte nog even tegen alle jonge mensen die meeluisteren. Via livestream of in de kerk of andere mensen. Zoek de Heere en leef. En God wandelt onder ons door middel van zijn woord. De Bijbel. Het gepredikt woord. Kom trouw naar de kerk. Luister goed. Onthoud het. Bid tot deze God. Hij is een horend en een verhorend God. En laat u weg zijn in de inzettingen des Heer. Want die zijn goed. Ook vandaag, ook in 2020. Laten we dan eindigen niet in onszelf, maar in de Heer. En hem danken dat we hier zo vanmorgen mochten samen zijn. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.